Goedemorgen, gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en gasten in ons midden. Of degene die via de media meeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Buys uit Nunspeet. De schriftlezing zijn uit Genesis 25, de versen 19 tot 34 en Hebreeën 12, de versen 12 tot 17. Het thema van de dienst is: wie heeft het eerste geboorterecht? Mededelingen namens de kerkraad. Op Deo Volente zaterdag 10 september wordt de startzaterdag gehouden. U hoort het een nieuwe naam. Die naam geeft het karakter van de dag beter weer. Het is een dag voor iedereen om het nieuwe seizoen te beginnen in een ontspannen sfeer. Het activiteitenaanbod is daarom ook wat uitgebreid. En daarover leest u meer op de zondagsbrief. Details over tijdstip en aanmeldingen staan op de zondagsbrief vermeld. Collectes. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas, de Theologische Universiteit. De derde collecte, huisvesting Peniel. Graag overmaken zoals gebruikelijk via de bank. Als u vandaag bij ons te gast bent, kunt u de bijdrage deponeren in de collectezakken bij de uitgang van de kerkzaal. Wilt u een bijdrage overmaken, dan kunt u de gegevens hiervoor vinden op onze site www.peniel.nl. We gaan nu zingen Psalm 147, vers 1. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, hier en thuis, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, vers 1 en 2. Luisteren naar de geboden van de Heere en naar de samenvatting die de Heere Jezus daarvan gegeven heeft. Daarna zingen we Psalm 25, het vijfde vers, loutere goedheid Liefdekoorden waarheid zijn des Heren paan. Psalm 25, vers 5. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden als volgt samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We gaan samen de Heere bidden om zijn zegen. Dankzegging doen we voor broeder H. Diepeveen van de Oleander 12 uit wijk 6. Hij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Zuster Ineke Ebbers, Westersingel 25-1, wijk 5. kwam thuis uit de fontein te Bos en Duin. De kleine Joshua Mouthaan van de Klemstraat 35, wijk 4, moest in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht een operatie ondergaan. Maar hij kwam weer thuis gelukkig. Het herstel gaat wel tijd kosten. Zullen wij samen bidden en danken. Dan bent u groot en goed, Heere in de hemel. In eerbied buigen wij ons voor u neer. Ja, bidden is toch knielen voor de troon van uw genade. Binnengaan in het hemelse heiligdom. Heere, wie zijn wij dat wij dat zouden mogen doen? Want het is waar wat wij samen gezongen hebben en we belijden het. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. En misschien dachten we wel toen we dat zongen, is dat nou zo? Heb ik het nou zo bond gemaakt tegenover de Heere in de achterliggende week? Viel het niet een klein beetje mee? Heere, mogen wij u dan ook bidden om ontdekkende genade. Dat we het gaan zien in ons leven, want wij zien het van huis uit niet. We kijken er finaal aan voorbij. We hebben verlichte ogen van het verstand nodig door uw Heilige Geest. Maar Heere, als we dat zien, als dat tot ons gaat doordringen, dan wordt het zo'n wonder dat we voor u mogen neerbuigen. En dan toch alleen maar op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Uw woord zegt het, dat wij vrijmoedigheid hebben om binnen te gaan in het heiligdom, in uw hemel, door het bloed van Jezus. Wij danken u, Heere Jezus Christus, voor het offer dat u gebracht hebt. En wij bidden u, laat dat aan ieder van ons persoonlijk ten goede mogen komen. En wij bidden u, o Vader van alle barmhartigheid, zie ons dan niet aan in wie wij zelf zijn en in wat wij misdaan hebben. Maar zie ons aan in uw Zoon en in wat Hij deed. Hij deed het alleen maar goed. En u had op zijn werk niets aan te merken. En Heere Jezus, geeft u ons dan maar een plekje in uw voorbeden, opdat we zo voor de Vader rechtvaardig mogen zijn. We danken u hartelijk, Heere, dat u ons hier gebracht hebt. Of dat we thuis verbonden mee kunnen luisteren, mee kunnen kijken. Of misschien wel vanaf ons vakantieadres of waar dan ook. Heere, wij bidden om uw rijke zegen over deze dienst. Uw woord is al opengegaan, want we luisterden naar uw heilige wet. Het mag zometeen ook verder opengaan. En we bidden u, Heere, doe het ons niet alleen begrijpen met ons verstand, maar doe het ons ook verstaan met ons hart. Wilt u de akker van ons hart omploegen, klaarmaken om uw woord te ontvangen? Zodat het wortels schiet, zodat het ook vrucht gaat dragen tot eer van uw naam. Heere, u weet precies wat we nodig hebben in deze dienst. De een heeft het nodig om vertroost te worden. De ander heeft een waarschuwing nodig. En een derde mag bemoedigd worden. En een vierde mag nader onderwezen worden. Wat het ook zou zijn, u weet het. Onthoud het ons niet, Heere, maar geef het ons vanuit uw milddadigheid. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Daar doen we samen een beroep op. Zegen ieder die een bijdrage heeft te leveren in deze dienst. We denken aan de koster. We denken aan de organist die ons mag begeleiden. We bidden dat onze lofzang door lucht en wolken mag dringen tot voor uw aangezicht. Zegen degene die de technische uitzending van deze dienst verzorgt. Ja, Heere, wees ons allen nabij in spreken en in luisteren. Want we zijn allemaal zo diep afhankelijk van u. We bidden, Heere, voor dat deel van de gemeente dat op dit moment op vakantie is. Dat zullen er heel wat zijn in deze weken. Wilt u ze bewaren op al hun wegen? Ook een goede tijd van rust en ontspanning geven? En ze ook weer veilig thuis brengen? Mogelijk zijn er hier vanmorgen in ons midden die hier in de omgeving vakantie houden. Heren, laat het ook voor hen een goede tijd mogen zijn. En geef ons ook samen met hen een gezegende dienst. Wij bidden u samen, heren, voor hen die ziek zijn. U kent ze die met chronische ziekte te maken hebben. Elke dag weer pijn, moeite. En iemand die dat zelf niet meemaakt, begrijpt dat niet. Maar u kent ze die eronder zuchten. Help en sterk hen, o God. We bidden voor hen die in de avond van hun leven zijn gekomen. Allerlei dingen kunnen niet meer, worden lastiger. Heere, houdt u hen vast. En geef ze veel zicht op uw grote toekomst. Wij bidden voor onze kinderen, onze jongeren. Wilt u ze aanspreken ook vanmorgen? Wij bidden u, heren, voor hen die genoemd zijn. We denken aan broeder Diepeveen. We danken u ervoor dat hij mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Zegen hem in zijn gezondheid. We denken aan zuster Ineke Ebbers. Ze heeft al zoveel meegemaakt in haar leven, heren. Ze mocht nu na een periode van verblijf in de fontein in Bos en Duin weer thuiskomen. We bidden u, laat ze het mogen merken dat uw genade voor haar genoeg is. Ook als de doorn in het vlees zo kan steken. Wij danken u dat de kleine Joshua Mouthaan weer thuis mocht komen na de operatie die hij onderging. Heer, u hebt hem daar doorheen geholpen. En wij bidden van u dat u hem verder herstel geeft. Zegen hem, samen met zijn ouders. Wij dragen allen aan u op die het psychisch moeilijk hebben. Vaak onbegrepen door anderen. Maar u kent hen. En u weet wat ze te dragen hebben. U weet wat ze soms ook niet met een ander kunnen delen. Hoe diep het van binnen kan zitten. Houd hen vast, o God. Geef hun moed en kracht om te leven. Wij bidden om uw zegen over alle samenkomsten die vandaag worden gehouden hier in Veenendaal en omgeving en waar dan ook maar. En we danken u voor de mogelijkheden die u ons geeft, nog steeds in vrijheid. En wij denken aan broeders en zusters voor wie dat heel anders is. Die vandaag niet bijeen kunnen komen zoals wij dat doen. Die dat in het diepste geheim moeten doen. Of zelfs dat niet. Wij denken aan gisteren in een eenzame cel, in een strafkamp, in een martelkamer. O God, troost hen. Geef ze de kracht om vol te houden. En laten ze het mogen weten dat u uw woord waar maakt. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Wij bidden dat uw koninkrijk komt. Hoor ons bidden, Heere. En zie ons aan in de verzoening van al onze zonden, in het kostbare bloed van uw lieve Zoon, uit genade. Amen. We lezen twee gedeelten uit Gods woord vanmorgen. Allereerst uit het Oude Testament, Genesis 25, versen 19 tot en met 34, en vervolgens uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 12, de versen 12 tot en met 17. Allereerst dus Genesis 25, vers 19 tot en met 34. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de Heere raadplegen. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot en twee naties zullen zich uit uw lichaam van een scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. Dan volgt het gedeelte wat het tekstgedeelte is, vers 27 tot en met 34. Toen die jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wild braad at. Rebekka daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt toen Esau uit het veld kwam en moe was. Toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob, verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Esau zei, zie ik ga toch sterven, wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Toen zei Jacob, zweer het mij eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Dan lezen we nog een aantal versen uit Hebreeën 12, vers 12 tot en met 17. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot zover de lezing uit Gods woord. En zoals gezegd luisteren we vanmorgen naar Genesis 25, de versen 27 tot en met 34. We gaan samen zingen ter inleiding op de bediening van het woord uit Psalm 106, vers 1. Loof God, de trouwe opperheer. Het tweede, welzalig elk die het recht betracht. En het derde, geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, vers 1, 2 en 3. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat heel lang. Maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Gemeente des Heren, elk jaar verschijnt er een landelijk jaarboek van ons kerkverband. En daarin zijn onder andere de statistieken te vinden over het verloop van het ledental van de kerken. Elk jaar bedraagt het aantal kerkverlaters het getal van een middelgrote gemeente. In het jaar 2021 was dat ruim 700. Jongeren en ouderen die de kerk verlaten hebben zonder zich elders aan te sluiten. Er waren misschien ook wel penia-leden bij. Wat een verdriet voor ouders. En je kunt het jezelf ook als gemeente afvragen. Hebben we er werkelijk alles aan gedaan om ze vast te houden? Waarom is dat niet gelukt? En wij zitten of staan hier vanmorgen. Dus zo voor het oog zijn wij geen kerkverlaters. Maar de vraag is, hoe zit je hier? Voor luister je mee thuis? Met je hart? Of alleen maar uiterlijk? Voor de vorm? Het kan zijn dat je je leven lang de kerk niet verlaat. Maar dat je de koning van de kerk wel hebt verlaten. God de rug toekeren, Christus negeren, het is van alle eeuwen. En het vindt zijn wortel in die rampzalige dag dat onze eerste voorouders Adam en Eva God verlieten. Het is een groot wonder als je terugkeert tot die God en vervolgens ook blijft bij hem. Blijft in Christus en zijn zegen nodig hebt. Blijf je of ga je weg? Dat is een vraag die wel heel indringend op ons afkomt, nu wij vanmorgen een sprekende geschiedenis hebben opgeslagen. Esau die zijn eerstgeboorterecht verkoopt aan Jacob. En Jacob die het blijkbaar te doen was om dat eerstgeboorterecht. We gaan daarna luisteren onder het thema Wie heeft het eerstgeboorterecht? Twee gedachten. In de eerste plaats, het wordt door Jacob slinks gegrepen. En als tweede, het wordt door Esau bruut veracht. Wie heeft het eerstgeboorterecht? Het wordt door Jacob slinks gegrepen. Het wordt door Esau bruut veracht. Het begin van het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben vanmorgen doet ons getuige zijn van een late zwangerschap en een bijzondere bevalling. Op oudere leeftijd kregen Isaac en Rebecca twee zonen, Esau en Jacob. En de strijd tussen die jongens werd meteen bij de bevalling en ook daarna al zichtbaar. Ze stoten elkaar weg in de baarmoeder en bij de geboorte grijpt de een de hiel van de ander vast. Twee jongens, waarachter Gods plan zichtbaar wordt. De meerdere, Esau, zal de mindere, Jacob, dienen. Vanaf vers 27 zijn we een aantal jaren verder. De Bijbel vertelt ons namelijk niet een complete geschiedenis van de aartsvaders, maar het zijn meer flitsen en fragmenten. De beide jongens groeien op. Altijd een boeiend gebeuren, als je dat ziet, als je dat mag meemaken als ouders. Hoe zal het met deze tweeling gaan? Ja, want dat is het. Ze lijken in weinig dingen op elkaar trouwens. Uiterlijk al niet. Esau is rossig en zwaar behaard. En Jacob, zo blijkt later nog meer, heeft een gladde huid. Maar vooral innerlijk blijken ze niets met elkaar gemeen te hebben. En ook hun interesses zijn totaal verschillend. Het wordt ons in korte bewoordingen verteld. Esau is een jongen die graag buiten is en erop uittrekt. Hij is een man van het veld. Hij heeft een onrustige, avontuurlijke geest. Je vindt hem niet vaak thuis. En al snel blijkt dat hij een bijzonder talent voor de jacht heeft. Hij is er al spoedig mee vertrouwd. Binnen de kortste keren weet hij waar het wild te vinden is en weet hij ook hoe hij het naar zich toe moet halen. Hij heeft daar gewoon een neus voor. Nee, jongens en meisjes, daar sjouwt Esau weer met een stuk wild op zijn rug en hij gaat naar huis aan het eind van de dag. Hij is moe en hij is voldaan, Maar hij heeft succes gehad. En morgen zal het weer net zo gaan. Hij geniet ervan, van dat ruige leven. En tot goed begrip, gemeente, er is natuurlijk niks mis mee als je een buitenmens bent. Die zullen er ongetwijfeld onder ons ook wel zijn. Dat is prachtig als je daarvan houdt. Dus daar zit het verschil tussen Jacob en Esau in die zin geestelijk niet in. Jacob zit heel anders in elkaar. We lezen aan het slot van vers 27. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. Om met dat laatste te beginnen, Jacob is dus graag bij huis. Al dat zwerven en jagen hoeft voor hem niet. Jongens en meisjes, Jacob is eigenlijk net zo'n jongen die, als hij uit school komt, graag thuis komt bij moeder en een glaasje limonade drinkt met een koekje erbij. Jacob vindt het heerlijk thuis. En weer zeg ik, daar is op zichzelf genomen natuurlijk helemaal niks mis mee, als je graag thuis bent. En dan dat woord oprecht. Vertalers geven het oorspronkelijke woord verschillend weer. De een vertaalt het met huiselijk. Dat zou dan mooi aansluiten bij de rest van deze zin. Anderen gebruiken het woord ordelijk. En dat zou dan de tegenstelling markeren tussen Esau en Jacob. Esau die onordelijk is, die chaotisch is. En Jacob die juist heel ordelijk is. Ja, het zou kunnen, maar dat weten we ook niet zeker. We doen er het beste aan om maar gewoon te blijven bij de letterlijke vertaling van dit woord, zoals de HSV het ook weergeeft, oprecht. Hetzelfde woord dat in Genesis 6 op Noach wordt toegepast. Noach was een oprecht man onder zijn tijdgenoten. En ook van Job horen we het uit Gods eigen mond. Job is een oprecht man. Wat betekent dat? Heel eenvoudig. Hij rekent met de Heere in zijn leven. Hij heeft een lijn naar God. Een lijn die overigens niet door hemzelf gelegd is. Die lijn heeft de Heilige Geest gelegd. Want oprecht ben je nooit vanuit jezelf. Ik kwam die vraag misschien spontaan bij u op. Toen u deze woorden las. Jacob was een oprecht man. Dat u dacht, klopt dat eigenlijk wel? We weten toch maar al te goed van al dat gekonkel in Jacobs leven, al die intriges, dat oneerlijke gedrag. We zien hem toch vooral als een bedrieger. Misschien, ik weet het niet, misschien hebben sommige vertalers wel gedacht, laten we dit woord maar niet met oprecht vertalen, want de werkelijkheid beantwoordt daar helemaal niet aan. En toch, gemeente, daar heb je nou weer dat grote wonder van Gods genade, dat de Heere ervoor zorgt dat een mens die door en door zondaar is, een verdorven mens, toch oprecht is, omdat Gods geest je oprecht maakt. Jongens en meisjes, je zou het heel eenvoudig zo kunnen onthouden. Oprecht is rechtop, met de lijn naar de Heere. Zo iemand is Jacob. In tegenstelling tot Esau, hij blijkt naar beneden te kijken. Hij blijkt zijn zinnen te zetten op alles wat beneden is. Hij denkt dat hij het hier kan vinden. Daar horen we straks nog wel wat meer van. Maar laten we het eerst eens voor onszelf nagaan. Ben ik een oprecht mens geworden? Reken ik in alles met de Heere? Misschien is er iemand die echt wel iets kent van de liefde van de Heere in zijn of haar hart. Maar die zegt, ik zie bij mezelf nog zoveel dat in strijd is met die oprechtheid. En daar heb ik verdriet van. Ga dan niet proberen jezelf op te knappen. Dat lukt toch niet. Maar spreek er met de Heere over. En belijd het hem. En vraag het maar, laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Dat innerlijke gezindheid en uiterlijke levenswandel met elkaar in overeenstemming zullen zijn. Er wordt ons nog iets verteld over dat gezinsleven van Isaac en Rebecca met Esau en Jacob. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Nou, we voelen natuurlijk wel aan, gemeente, dit klopt niet. Dit soort voorkeuren binnen gezin zijn altijd schadelijk. Dit gaat niet goed. Wij zeggen wel eens, de liefde van de man gaat door de maag. Nou, in elk geval wordt de liefde van Isaac voor Esau bepaald door de lekkere hapjes die Esau hem van tijd tot tijd brengt. Isaac laat zich dus helemaal door zijn smaakpupillen leiden. Maar wat gebeurt hier in geestelijk opzicht? Vader Isaac laat zich niet meer leiden door het plan van de Heere. En dat plan zou via Jacob gaan lopen. Van dat plan wist hij wel. Want de Heere had het voor de geboorte al tegen Rebecca verteld wat er zou gebeuren. En ongetwijfeld heeft Rebecca dat met haar man gedeeld. En nu kennen we Isaac zeker als een godvrezend man. Maar een gelovige laat zich niet altijd zo door de Heilige Geest leiden als wel zou moeten. Daar is ook die oude mens die zich roert. En dan gebeurt het meer dan eens dat de drang van de natuurlijke zintuigen, de geestelijke antenne, lijkt te overwoekeren. Dat niet de geest, maar het vlees de overhand krijgt. Bij Rebecca is een duidelijke voorkeur voor Jacob te merken. Is dat vanwege het plan van de Heere met Jacob? Of speelt erin mee dat Jacob ook gewoon een gezellige jongen is, die graag thuis is, waardoor ze met hem een sterkere band opbouwt dan met de zwerver Esau? Hoe dan ook, het leven met voorkeuren naar een van de kinderen pakt nooit goed uit. Ouders, herkent u mogelijk deze valkuil? Dat je geneigd bent het ene kind voor te trekken boven het andere? Kinderen merken dat natuurlijk feilloos. Jongens en meisjes, ik hoop niet dat het bij jullie thuis zo is. Je vindt het al niet fijn als een meester of juf op school voorkeur voor een bepaalde leerling laat blijken. Die jongen die altijd de leuke klusjes mag doen. Dat meisje dat altijd antwoord mag geven op de vraag die gesteld wordt. Maar als jouw ouders je broertje of zusje voortrekken, dan word je helemaal verdrietig van. Er zijn mensen, en misschien zijn ze er hier ook wel, die het hun leven lang met zich meedragen, dat vader of moeder of allebei hen niet moest en ze dat ook duidelijk liet merken. En andersom, een kind dat voorgetrokken werd, kan onuitstaanbaar zijn. Het zal zeker waar zijn dat het ene kind een makkelijker karakter heeft dan het andere. Maar als het goed is, dan houd je van allemaal evenveel. En een kind voelt het, of je van hem of haar houdt. Als we een hoofdstuk verder kijken, gemeente, dan zien we trouwens ook dat dit punt verwijdering heeft gebracht tussen Isaac en Rebecca zelf. Dus het is ook nog eens een keer gevaarlijk voor je huwelijk. Laten wij onze kinderen onvoorwaardelijk lief hebben, ook als het niet altijd van die lievertjes zijn. Maar ze zijn ons door de Heere toevertrouwd. Panden die we te leen hebben gekregen, opdat we ze zullen opvoeden volgens de beloften en eisen van Gods verbond. Onze gezinnen zijn gezinnen die behoren tot Gods genadeverbond. Maar er kan ook in verbondsgezinnen van alles mis zijn. Ook verbondskinderen zijn Adamskinderen. Ook verbondskinderen moeten opnieuw geboren worden, want ze hebben een hart waarin allerlei ongerechtigheid leeft. En dat ontdekken we ook als we verder gaan luisteren. Het is zomaar op een willekeurige dag. En het gaat net zoals op andere dagen. Esau is op jacht en Jacob is thuis. Het zal misschien aan het eind van de middag zijn geweest dat Esau naar huis komt. Of hij iets gevangen heeft of niet, dat lezen we niet. In elk geval, hij is doodop. Zijn maag knort van de honger. Zoals jullie dat wel eens kunnen hebben, jongens en meisjes, als je een hele middag buiten gespeeld hebt. Wat heb je dan een trek? En dan ziet hij daar Jacob zitten. Jacob heeft zojuist
soep gekookt. Wat ruikt dat heerlijk, de geur van opborrelende linzensoep. Esau kan die geur niet weerstaan. Het water loopt hem in de mond. En hij zegt tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Er wordt in de Bijbel een kleine aantekening bijgeplaatst. Daarom gaf men hem de naam Edom. Linzen zijn rood en het woord Edom betekent rood. Een rossige Esau wil slurpen van de rode linzen. Hij snakt ernaar, dat rode daar. Kijk, gemeente, als die broers nou goed met elkaar waren geweest, dan zou dat natuurlijk geen enkel probleem hebben opgeleverd. Dan zou Jacob hebben gezegd, maar natuurlijk jongen, eet zoveel als je wilt. Ik zie wel dat je bek af bent en dat je honger hebt. Maar nee, Jacob komt ineens iets heel anders in gedachten. Hij moet plotseling aan het eerstgeboorterecht denken. Het recht van de oudste zoon. We kunnen wel aannemen dat moeder Rebecca aan Jacob verteld heeft wat het plan van de Heere is. De meerdere zal de mindere dienen. Dus de jongste zal de oudste voorgaan. En Jacob ziet nu zijn kans schoon. Het is nu of nooit. Hij denkt, laat ik er een deal van maken. En heel slim zegt hij tegen zijn Esau, als jij mij nou je eerste geboorterecht geeft, krijg jij van mij linzensoep. Alsof het een soort koehandel is. Het eerste geboorterecht, dat houdt drie dingen in. Als eerste, je zult de baas zijn over je broers en de eer van een leider ontvangen. Als tweede, je krijgt een dubbel deel van de erfenis. En als derde, je zult in bijzondere zin aanspraak mogen maken op de zegen en bescherming van de Heere. Drie dingen die Jacob uiteraard aanspreken. En hij had die belofte toch gekregen. Nu, dan mag hij toch ook wel zijn best doen om het beloofde in bezit te krijgen. Zij het dan ook via een truc? Esau heeft er geen enkele moeite mee. Om zijn eerstgeboorterecht te verkopen voor een kom soep. Hoor maar wat hij zegt. Zie, ik ga toch sterven. Wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Zoals wij dat ook wel eens kunnen zeggen. Misschien, ik sterf van de honger. Zoals iemand op een hete middag het zou kunnen zeggen. Drinken alsjeblieft, want ik verga van de dorst. Wat heb ik aan een eerstgeboorterecht op de lange termijn, als ik op de korte termijn niet eens ontvang wat ik nodig heb? En daarom, nu. Zoals jongeren een Engelse slogan luidt. We want it. And we want it now. Maar Jacob wil nog wel een garantie inbouwen. Stel je voor, zou toch kunnen, dat Esau erop terugkomt. En vandaar dat hij zijn broer vraagt om het te zweren. De naam van God wordt erbij aangeroepen. De beide broers spelen hoog spel. En zo wordt de koop gesloten. Jacob is zelfs bereid om er een complete maaltijd van te maken voor zijn broer. Hij serveert ook brood bij de soep. En op deze sluwe, achterbakse manier ontfutselt Jacob zijn broer het eerstgeboorterecht. Hoe moeten we dat nu taxeren, gemeente? En wat betekent dat nu voor ons? In onze situatie. Aan de ene kant merken we dat Jacob Gods beloften serieus neemt. Dat is zonder meer positief te noemen. En de rode draad in Jacobs leven laat zien dat het hem ook echt om de Heere en om zijn zegen te doen was. Hij verlangde naar wat de Heere beloofd had. En dat was ten diepste toch de verlossing door de beloofde Messias en een eeuwige toekomst met hem. En wat heeft het ons ook veel te zeggen? Dat Jacob die zegen al jong zocht. Nou jongeren, dat is ook de beste tijd om de Heere te zoeken en hem te leren dienen. Wacht maar niet tot je oud wordt. Je weet niet eens of je dat wordt. En als je het wordt, weet je niet hoe je er dan aan toe bent. Dat kunnen ook wel eens heel moeilijke jaren worden. Niet voor niets, zegt het boek Prediker, denk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarin je zeggen zult, ik vind er geen vreugde in. Ja, dat kan. Dat je de energie niet meer kunt opbrengen om met de dingen van de Heere bezig te zijn. Je bent te moe, te ziek. Je concentratievermogen neemt af. Je wordt misschien zelfs wel dement. Als het dan nog moet gebeuren, dan kan het wel eens voor eeuwig te laat zijn. En daarom is het zonder meer in Jacob te prijzen dat hij de Heere op deze leeftijd zoekt en de vervulling van Gods belofte wil verkrijgen. Dat is op zichzelf genomen een voorbeeld ter navolging. Maar daarmee is niet alles gezegd. Jacob meent namelijk dat hij de Heere een handje moet helpen. Hij gaat de Heere voor de voeten lopen. Hij denkt, als ik er geen werk van maak, wordt het niks. Jacob gaat doen wat Gods werk is. Een zondaar geven wat de Heere beloofd heeft. En dat hij de Heere voor de voeten loopt, blijkt wel uit de manier waarop Jacob te werk gaat. Hij maakt misbruik van de zwakheid van Esau op dat moment. En hij denkt dat hij het allemaal zelf moet doen. We lezen niet dat Jacob de Heere gaat smeken om de vervulling van zijn beloften. Hij vouwt zijn handen niet. Nee, hij gaat ze op een andere manier gebruiken, op een zelfbedachte manier. En dan schiet je per definitie in een kramp, want je denkt dat het van jezelf afhangt. Voordat we het weten, doen wij ook zoiets, gemeente. Bijvoorbeeld, ik krijg mijn onkerkelijke vriend of vriendin wel mee naar de kerk. En dan zul je zien, dan is hij of zij zo bekeerd. Of, als we het als vader en moeder nou eens zo aanpakken in onze opvoeding, dan is succes verzekerd. Dan zullen ze zeker in het spoor van de Heere gaan. Of, als ik mijzelf nou eens zo inzet in de gemeente, dan zal het hier vast en zeker wel goed komen. Of, als ik mij netjes houd aan Gods geboden, dan zal de Heere dat wel belonen met de hemel. Wij moeten zoveel, denken we. Er is in de kerk heel veel moeterigheid. Liet de Heilige Geest u dat al zien, jou dat al zien, als een kwaal in je hart? Ik heb gejaagd wel jarenlang om goed en vroom te leven. Maar het werd mijn zielen toch te bang. Mijn werken kon niets geven. Het is een trek waar Jacob zijn leven lang veel last van heeft gehad. Er was een Pniel nodig. Waarbij hij zichzelf moest verliezen. En waarbij hij leerde smeken om de vervulling van Gods beloften. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Het staat op de cover van het Pniel-contact. Gemeente, eigenlijk krijgen we de indruk dat hij pas gekomen is waar hij wezen moest, op zijn sterfbed. Dan is hem alles uit handen gevallen. En dan beleidt hij, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Toen kwam Christus in beeld. Op uw Yeshua, op uw Jezus wacht ik, o Heere. In hem zijn al Gods beloften ja en amen. Door het geloof mag ik leren dat ik niet maar naar mij toe gris wat God mij beloofd heeft, alsof Gods beloften eigenhandig gekaapt kunnen worden. Maar ik ontdek wat hij mij belooft. valt mij uit genade ten deel, op kosten van het lam dat mijn zonden op zich nam. In de weg van het gebed van twee lege handen. Zo eigent de Geest mij toe wat ik in Christus heb. Zo word ik de rechtmatige bezitter van wat de Heere mij heeft toegezegd. Jacob heeft er lang over gedaan, gemeente. Maar hij heeft het mogen leren. Hoe is dat nou met u, met jou, met mij? Hebben we er ook al iets van geleerd? Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng, ofschoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Gij alleen. Maar wat is Esau's houding tegenover het eerste geboorterecht? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het wordt door Esau bruut veracht. En we staan er toch wel versteld van, gemeente, nietwaar? Dat Esau zo in een handomdraai zijn eerste geboorterecht van de hand doet. We zijn geneigd om te zeggen, Esau, man, weet wat je doet, wat je weggooit. En dat voor een kom soep. Terecht. Zeker als we nog even verder inzoomen op dat eerste geboorterecht. Dat ging niet alleen maar over materiële dingen, over het dubbele deel van de erfenis. Het ging ook duidelijk over geestelijke dingen. Het had te maken met Gods heilsplan. Na de zondeval, de zondvloed en de torenbouw van Babel koos de Heere Abraham uit om de drager van zijn belofte te zijn. En die belofte hield uiteindelijk in de redding van zondaren en de verlossing van de schepping door het kind dat uit Abraham en zijn nageslacht geboren zou worden, de Heere Jezus Christus. En die lijn liep van Abraham naar Isaac en zou vervolgens naar onze gedachten weer naar Esau gaan lopen. Maar Esau heeft helemaal geen belang bij die zegen. Hij is een verbondskind, jawel. Hij draagt het teken van het verbond ook in zijn lichaam. Maar het interesseert hem geen fluit. Hij ziet zichzelf helemaal niet als een zondaar tegenover God. En daarom ziet hij ook geen enkele waarde in de beloofde verlosser. Het is nog steeds waar, gemeente. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. En leven voor God? Ik zou niet weten waar dat goed voor is. Er zijn veel belangrijke dingen in het leven. En vooral veel prettiger dingen ook. Dat leven met de God van het verbond, dat is zo duf en zo saai. Dat is voor mietjes, zoals Jacob. En dat moet je met die belofte voor de toekomst. Ik leef nu. Ik kijk naar wat het leven mij hier en nu te bieden heeft. Lekker eten en drinken bijvoorbeeld. Esau denkt niet op de lange termijn, maar op de korte termijn. De eeuwigheid, dat is zo ver weg en zo vaag. En wie zegt mij dat die er ooit komt? Ongemerkt zijn we al in onze tijd aangekomen. Is dit niet het levenspatroon van heel veel mensen? Van u? Van jou misschien ook? Leven voor het hier en het nu. Genieten. Dat is het moderne werkwoord. Voor ons nog altijd welvarende westerse mensen dan wel te verstaan. De platheid gaapt je aan, zoals die ook doorklinkt in dat zinnetje over Esau. Hij at, hij dronk, hij stond op en ging weg. Wat was de reactie van een aantal jongeren, niet van allemaal hoor, maar wat was de reactie van een aantal jongeren toen de coronamaatregelen werden opgeheven en ze de vraag kregen, wat ga je nou doen? Lekker zuipen. Een leven zo plat als een pannenkoek. Geen diepgang, geen hoogte, Geen blik slaan in je eigen hart. Geen zicht op boven. De materiële mens die zegt, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Is dat niet de echo van Esau's woorden? Laat mij slurpen van dat rode daar, want ik verga van de dorst en ik sterf van de honger. En je vult je maag en je giet je vol en je ziel blijft leeg. Je bekommert je niet om de belofte van Gods verbond waarvan je een teken en zegel aan je voorhoofd draagt. Je hoort niet bij die mensen die Gods verbond en woorden als hun schatten de gade slaan. Esau kunnen we typeren als een onverschillig verbondskind. Hij kan werkelijk niet begrijpen waarom Jacob nou zo'n waarde hecht aan dat eerstgeboorterecht. Wat mis je daar nou aan, als je dat kwijtraakt? Jongeren, dat ken je niet allemaal natuurlijk, hè? Maar misschien denk je dat wel eens. Wat maken pa en ma zich nou zo druk om dat ze zeggen, joh, jij moet naar de kerk. Het is zo nodig dat je tot bekering komt en tot het geloof in de Heer Jezus. En hoe heerlijk dat leven met God is. Ouders, dat doen we toch wel, hè? Dat zeggen we ze toch wel, vanuit de grond van ons hart. Maar dat jij denkt, nou mooi voor hen hoor, maar het zegt mij niks. Ik zit hier nog in de kerk, maar als ik 18 ben, dan weet ik het wel, dan ben ik weg. Kerkverlater in spe. Ja, maar mijn jongen, je bent gedoopt. En meisje, de Heere was er al in jouw leven, terwijl jij nog geen boe of ba kon zeggen. Nou en? Ik hoor God niet. Ik zie hem niet. Ik voel hem niet. Wat ik zie, zijn de mogelijkheden om geld te verdienen. En wat ik om mij hoor, dat zijn de gouden bergen die mij beloofd worden. En wat ik voel, dat is geluk als ik denk aan alles wat de wereld mij te bieden heeft. Wat heb ik aan beloften voor een eeuwige toekomst? Ik kan er vandaag niks mee. Geef me nu te eten. Geef me nu te drinken. Geef me nu te genieten. God mag zijn verbond en zijn hemel en zijn zaligheid wel houden als ik nu maar een leuk leven heb. Leven. Horizontaal. Op de korte termijn. Maar dan leef je als een onheilige. Zo wordt Esau getypeerd in Hebreeën 12. En zo ben jij dan ook. Een onheilige. Wat is dat voor een mens? Dat is een mens die niet rekent met de heilige dingen en niet rekent met de heilige God. Maar weet je, je moet straks wel voor die God verschijnen. En hoe ga jij het hem dan uitleggen? Dat jij geen belangstelling had voor die zegen van hem, die niet hebt gezocht, die van de hand hebt gedaan voor een leven in de wereld. Dat je vlak leefde en de lijn naar boven miste en ook niet zocht. Esau stond op en ging weg. Esau verliet de kerk. Hij verliet de Heere. Esau, kind van het verbond, kom terug! Maar Esau kwam niet terug. En jij, als je op dit moment diep in je hart bezig bent de weg van Esau te gaan, alsjeblieft, keer terug. Want wie ver van God de weelde zoekt, zoals Esau, die vergaat eenmaal. Die wordt vervloekt. Laat het zover niet komen. Er is een God die op je wacht om je genadig te zijn. Er is een heiland die je zoekt om jouw redder te zijn. Esau slorpte van die rode linzenmoes. Daar had hij genoeg aan. Weet je, de Heer heeft je zoveel meer te geven. Nee, dan gaat het niet om aardse rijkdom. Die laat je ziel uiteindelijk leeg. Het gaat om de schat van het leven in Christus. Met Christus, nu al. Het gaat om de schat van het eeuwige leven. Schatten die nooit vergaan. En hij gunt jou dat zo. En ouderen, hoe staan we met ons? Wat leven wij onze kinderen voor als mensen anno 2022? Dat je toch vooral goed voor jezelf moet zorgen? Moet zorgen dat je je doelen wel bereikt in het leven, je targets haalt. Dat je carrière maakt, dat dat belangrijk is. Dat je een topper zult zijn. Maar hoe zit het dan met onszelf? Esaus hoeven niet alleen maar jonge mensen te zijn. Ze kunnen zich net zo goed onder ouderen bevinden. Je leven lang naar de kerk gegaan, maar nooit één stap verder gekomen. Altijd blijven staan bij de dingen van nu. Wel in de kerk, niet van de kerk. Wel een verbondskind, maar zonder kinderhart. Broeder, zuster, het is nog niet te laat. Bekeer u nu van harte tot de Heere. Ja, dan kom je er wel achter hoe arm je bent in jezelf. Maar ook hoe rijk je mag worden in Christus. Gemeente, gezegend zijn we als we niet genoeg meer hebben aan het materiële. Dat onze ziel dorst naar God. Dat ons hart geraakt is door zijn genade vanwege het rode bloed van Christus. Dat je dat inroept over je schuldige leven. En dat we dan niet de Heere voor de voeten lopen, zoals Jacob, maar biddend, geduldig en vertrouwend uitzien naar de vervulling van zijn beloften. Om een leven te zoeken niet ver van God, maar juist dicht bij hem. Dan leer je een streep te halen door al je eigen werken. En je roemt alleen nog maar Gods werk, de Heere. Wiens werk ik roemen zal. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Trouwe God van het genadeverbond, mogen we dan zo tot u komen en u smeken om die zegen die u hebt toegezegd. Een zegen die wij allerminst verdienen. Esau had hem niet verdiend, maar Jacob net zo min. Wie wel? U alleen, Heer Jezus Christus. En het is toch alleen om u dat ons de eeuwige zegen ten deel kan vallen. Daar bidden we om. Voor onszelf. Voor onze kinderen, als we die van u gekregen hebben. Voor onze kleinkinderen, als we die mochten ontvangen. We bidden, Heere, voor jongeren en ouderen in de kerk die nog steeds een Esaus hart hebben. Ja, dat kan, en wat is dat erg, maar het kan zo zijn. Dan bidden we van u, verander, vernieuw hun hart. Maak het zacht, o God. Trek hen naar u toe. Wij bidden voor jongeren die misschien wel denken: als ik 18 ben, ik ben volwassen, dan haak ik af, dan kom ik niet meer. In elk geval ga ik niet meer naar de catechisatie. Misschien nog een keertje naar de kerk. En dan is de laatste stap snel gezet. Houd hen terug, o God. Wij bidden voor jongeren die in de achterliggende jaren de gemeente verlaten hebben, maar ook ouderen. Geen belangstelling meer, want het gaat prima zonder God. Heer, alstublieft, denk aan uw verbond ook voor hen. Er kunnen hier ouders in de kerk zitten, die met zoveel verdriet en machteloosheid denken aan hun zoon, aan hun dochter, die er niks meer van moet hebben. Met wie er niet eens een gesprek meer mogelijk is over deze dingen. Maar Heere, als wij dan niet meer met hen over u kunnen spreken, mogen we des te meer met u over hen spreken. Wij leggen hun namen voor u neer. Trek hen, o God. Want gelukkig, er zijn voorbeelden dat mensen soms na jaren terugkeren naar de kerk, terugkeren naar u. Bij wijze van spreken met hangende pootjes. Als een verloren zoon. Maar dan zijn ze zo welkom. Want we hebben het gehoord. U wacht op ons om ons genadig te zijn. U zoekt nog altijd het verlorene. En wie zou zich verheffen? Boven iemand die een kerkverlater is? Als we zelf weten dat wij in Adam u verlaten hebben. Heer, alstublieft, ga door met uw zoekende, met uw reddende werk. Uw huis zal vol worden. Heere, hoor zo ons bidden en breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. Zegen ons heel deze zondag om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 29, vers 6. Loof de Heere die Jacobs heilig kroost zegenen zal met vrede en troost. Psalm 29, vers 6.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.